vorige week hier was, zo, dan hebt u allemaal zo'n blaadje mee kunnen nemen. Met huiswerk. Ja, jullie waren het niet vorige week, hè? Ja, kijk. Als je in het ziekenhuis ligt, ja, dan kan je natuurlijk niet hier zijn, hè? Maar, ik weet niet, is het u gelukt om alle profeten... Oké. Het zal goed komen met de techniek. Is het gelukt om alle profeten toch even door te lezen, of niet? Nee? Ging het echt niet? Nee, dat zou ook te gek zijn geweest. Dat gaat niet. En dan zou je al het andere hebben moeten laten liggen. Maar ik weet niet of jullie toch op die briefjes nog hebt gekeken, van vragen. Heeft iemand ontdekt of die eigenlijk wel alle profeten ook ooit geopend heeft in de Bijbel? Ook die grote, Jesaja, kennen we al, Jeremia, Ezekiel, maar die kleinere. Is er iemand die ontdekt heeft dat hij niet alle profeten heeft gelezen? Of open gaat een keer? Of heb je allemaal, ja? Heb je allemaal alle profeten al een keer gelezen? Nee, je bent een beetje bang om te zeggen, om je hand op te steken, hè? Maar... Oh, de ETS'ers, ja. Ja, dat is heel erg goed, ja. Nou, de vragen waren ook een beetje met de uitdaging om zeker ook erover na te denken. Een keer met elkaar over te spreken. Want natuurlijk, ik sta hier voor een hele vervelende opdracht. De profeten, dat zijn 16 boeken, 16 Bijbelboeken. En dat moet dan, hoe lang heb ik het? Ik heb niet zoveel tijd vanmorgen, denk ik. Dus in een korte tijd... En toch wil ik u proberen een klein inkijkje te geven. Ik wacht nog even op de techniek, want ik heb ook een presentatie op de beamer. Dan kunt u volgen, want wat ik wil doen is een paar dingen doorgeven over al die profeten. En wat teksten lezen. Er zijn een paar bekende, een paar onbekende. En omdat ik begrijp dat als je alles wil bijhouden... Dat is heel lastig. Daarom heb ik ook de dia's die op de beamer komen. Ik heb die uitgeprint. En ik zal straks aan het eind een blaadje neerleggen. Dan mag u het meenemen. Want het is misschien moeilijk bij te houden. En omwille van de tijd kan ik ook niet de teksten allemaal lezen. Dus ik ga proberen. Met de mogelijkheden die er zijn, ik besef dat we heel erg afhankelijk zijn van de techniek tegenwoordig. Ik moest vanmorgen even denken aan een van de profeten, aan Amos. Want soms heb je een dienst en dan gaat alles perfect, hè? De techniek, de muziek, alles. En soms dan hapert er van alles. Maar weet je wat het belangrijkste is? En dan spreekt Amos over de profeet Amos. Heb je die wel eens gelezen? Amos, ken je die? Ja? Wat was dat voor een man? Het was een boer, hè? Die ging er nogal grof doorheen. Hè? En die geeft zijn mening van God gegeven over de prachtige, de geweldige eredienst in Israël. Met allemaal toeters en bellen en muziek en van alles. Iedereen is zo enthousiast erover. En Amos zegt dat God zegt, ik haat jullie erediensten. Die zijn wel prachtig. Maar je hart is er niet bij. En het belangrijkste is dat ons hart erbij is. En eigenlijk is mijn gebed ook iedere zondagmorgen, als ik ergens ben, dat de Heer ons hart opent. Eli, die vertelde van een lied dat hij hoorde vanmorgen. Ik luister ook. Ik woon naast hem, hè, dus we hebben dezelfde route gedaan ongeveer. En ik luister ook naar muziek. En... ik ben vaak getroffen door dat lied. Dat zegt, open de ogen van mijn hart, Heer. Het is een prachtig lied. Want daar gaat het om. Eigenlijk heb ik het idee, ik moet vanmorgen een stukje onderwijs geven. En het is ook wel onderwijzend. Maar eigenlijk wil ik toch vooral dat ons hart zouden geraakt worden door de Heere. Nu, ik ga iets zeggen over die 16 profetische boeken. En Ook daarvan, ik wil u echt helpen in alle opzichten. Ik heb er iets, ik vertel iets, maar ik heb al iets geschreven. Een ander papiertje, dat leg ik ook daar neer straks. Dus omdat, ik weet het is zoveel, het is wel goed om het te weten. En we kunnen niet alles uitgebreid doen. Maar wij kennen de 12 kleine profeetjes. Waarom zijn die klein? Omdat het kortere boeken zijn. Hoewel, als je goed bekijkt, wat is korter, Daniël of Hosea? Weet je het? Daniël is korter dan, dus kleiner dan Hosea. Dat heeft te maken met een stukje traditie. Maar ook vanuit het Jodendom. De Joodse traditie kent ook die 12, wat wij de kleine profeten noemen. Dat waren 12, die waren bij elkaar. En Daniël was in de Joodse traditie niet een profeet, maar was een van de geschriften. En dan, wij hebben in onze christelijke traditie die 12 overgenomen, zijn er kleiner geworden. En dan, wij hebben Daniël bij de profeten, de grote profeten. Dus de grote profeten zijn Jesaja, Jeremia, Ezekiel en dan Daniël. Nu, is dat nou belangrijk? Wel, het is wel een hulp als we beseffen wie de profeten waren en in welke tijd ze vooral leefden. Nu, dat, ik hoop dat het nog lukt, dat het de beamer komt, maar dat staat op een van die dia's. Je hebt een aantal profeten die zijn voor de ballingschap. Je weet allemaal, dat hebben we allemaal natuurlijk allemaal geleerd in de afgelopen tijd. Israël is in ballingschap gegaan, maar het volk was gesplitst, Juda. Juda is later gegaan. En er zijn profeten die voor die ballingschap er waren. En je kan je voorstellen dat die een toch wat andere boodschap hadden dan de profeten die na de ballingschap er waren. Dus er waren een aantal profeten voor de ballingschap. Er waren er een paar tijdens de ballingschap. Weet iemand, welke waren er tijdens de ballingschap? Ja, ik vraag maar even, probeer even te testen hè, wat we weten daarvan. Ezekiel, ja, was tijdens de ballingschap, ja? Wie zei dat? Rut? Oh, oké. Okay, goed. Ezekiel. Jeremia, die was een beetje zowel voor als tijdens. En dan Daniël natuurlijk was in de ballingschap. En er waren er ook nog een paar, dat waren de 3 na de ballingschap. Dus als het volk weer terug is gekomen. Maar kan je voorstellen dat die profeten hadden daardoor verschillende boodschappen. Want voor die tijd, Jesaja zag aankomen dat het helemaal fout ging. Dus hij waarschuwde heel intensief dat als het niet veranderde, dan zou het volk weggevoerd worden. Dat was iets wat God ook had voorzegd. En een andere profeet na die tijd, Haggai, ik ga er straks nog iets over zeggen, die had een andere boodschap. En het is wel goed om dat te weten. Nu, we weten ook, dat wisten we ook al eerder natuurlijk, het belang van het profetische woord. Dus die profeten zijn best lastig om te lezen, moeilijk. Ik moet zeggen, ik vind het ook niet gemakkelijk, die profeten, om ze even te lezen. Dat doe je niet zomaar even. Maar Petrus, die laat zien hoe belangrijk het is. En dat is een van de teksten die u vast kent. In 2 Petrus 1, dat ga ik even lezen. Daar zegt hij, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Dus de profeten zijn geroepen door God, en u kunt van sommige profeten ontdekken hoe zij door God geroepen zijn. En dat is indrukwekkend. Denk aan Jeremia, maar ook anderen. En ze zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, door de Geest van God, hebben zij gesproken, hebben zij geschreven. Wat ik ook nog even wilde zeggen, en Piet heeft al iets gezegd over Mozes. Mozes wordt in de Joodse geschiedenis wel de grootste profeet genoemd. Weet u dat? De grootste profeet. op het extra papiertje van de indeling van de, van de profetische boeken. Daar staat ook een klein stukje over Mozes. Daar kunt u ontdekken hoe bijzonder Mozes was. En je kan zeggen, Mozes heeft toch geen profetische boek geschreven? Wel, Mozes heeft het meest geschreven van allemaal. Als u ooit een Duitse Bijbel leest, en dan zoekt u op Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dat vindt u niet in de Duitse Bijbel. Maar wat staat er wel boven? 1 Mozes, 2, 3, 4, 5, 5 boeken van Mozes. En die worden in een Duitse vertaling ook zo genoemd. Dus Mozes heeft heel veel geschreven. Hij was een groot profeet. Nu, wat is de bedoeling van die profeten? En ik ga toch maar een beetje het heel kort zeggen. En een paar teksten slechts alleen. Ik ga ze niet allemaal lezen, maar vooral, en Piet heeft eigenlijk ook al gezegd, het is heel eenvoudig, profeten brengen de woorden van God over. En dat niet zomaar qua onderwijs of tekst of leer, maar wat op het hart van God is, dat legt God in het hart van de profeten. En dat geven zij door. De profeten zijn er om God bekend te maken. En dat is toch niet zo eenvoudig. Gods grootheid, Gods almacht bekend te maken. Ik las van John Piper, dat is een bekende prediker. Hè? U kent allemaal die naam wel, denk ik, John Piper. En die vertelt dat hij werd erbij bepaald dat hij andere dingen moest preken. En dat hij de grootheid van God moest prediken. En dat is moeilijk. En hij begon op een zondag met Jesaja 6. We gaan toch in Jesaja lezen, dus je mag het erbij nemen. Jesaja 6. En daar staat in het begin van Jesaja 6, dat hij zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomer van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En hij dacht, dit is een tekst die iets zegt over de grootheid van God, de almacht, de heiligheid van God. En ik ga alleen maar daarover spreken. En hij bedacht dat hij eigenlijk in zijn preek geen enkele toepassing maakte. U weet, als een spreker hier komt, een preek, dan is een stukje onderwijs uit Gods woord en er zijn altijd een aantal toepassingen. Wat doe ik daarmee? Wat kan ik daarmee doen? En hij had ervoor gekozen geen enkele toepassing te doen. Alleen maar te spreken. Te spreken over de grootheid van God, zijn almacht en zijn heiligheid. Om daar alleen maar aan te denken, alleen maar bij bepaald te worden. En achteraf, na die preek, hoorde hij dat van een van zijn medewerkers, dat er in een gezin in de gemeente een groot verdriet was. Er was een jong kind, had te maken gehad met seksuele, kom niet op het woord, met incest, door een familielid. Het was een groot verdriet. Een drama natuurlijk. En hij bedacht zich, ja jongen, nu heb ik deze preek alleen maar over Gods heiligheid. Wat heeft zo iemand daar nu aan? En hij dacht, ik ga vast ook wel kritiek krijgen van mijn medebroeders. Maar 2 weken later sprak hij de vader van het kind. En die sprak hem aan over die zondag en die preek. En hij zei, die preek over de heiligheid van God, dat heeft mij er doorheen geholpen. Dat heeft mij weer laten zien wie God is, dat ik op God kan vertrouwen. Het heeft mij geholpen. En John Piper was eigenlijk heel bemoedigd. Hij zei, ja, we moeten steeds meer de grootheid van God zien en prediken. Dat is ook heel moeilijk. Wat is dat moeilijk als wij samenkomen om te bidden? U weet hoe het gaat om een bidstond. Dan komen we samen op een bidstond. Hebben we vaak een hele lijst van wat we allemaal bij de Heer willen brengen. Persoonlijk, als ik een bidstond leid, dan probeer ik altijd aan te moedigen. Laten we niks vragen. Alleen maar aan God zeggen hoe groot Hij is. Hè? Maar dat is moeilijk. En dan begint een te bidden en die zegt een paar mooie dingen van God. En dan komt het lijstje van vragen. Hè? Zo gaat het meestal. Oké, ja, bedankt. En het is heel moeilijk. Probeer maar eens te bidden zonder iets te vragen. Dat is moeilijk, want we zitten vol vragen. En eigenlijk de profeten die leren ons om naar God te kijken en God te aanbidden. En dat kom je tegen in de profeten. Dus de profeten die openbaren Gods almacht en Gods grootheid. Door een van de teksten die ik wel had willen lezen, één ga ik wel lezen, dat is Jesaja, ik ben toch met Jesaja, Jesaja 40, vers 12 tot en met 15. Nou, dat is een prachtige beschrijving van Gods grootheid. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat? Of de bergen gewogen in een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven? Hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen. Wij mensen, wij denken dat we alles weten. De wetenschap denkt dat zij alles weet, maar dat is niet zo. Wat begrijpen we eigenlijk van God? En er staat er, oké, gaat het lukken? Oké, bedankt. En dan vers 15, er staat, zie de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. En vers 18, met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? Wat een grootheid van God. Nou, ik ga even zien of het nu... Ja. Dus ik loop nu een stukje achter met de beamer. Maar oké, u zult zien, het is... Nee, er gaat nu iets mis. Even kijken hoor. Maar vandaag gaat alles een beetje mis met de techniek. Hè, dus, Oh, gewoon hier. Oké. Ja? Oké. Goed. Ja, we zijn zo, zitten zo vast aan de techniek. Wij waren deze week, en Lies is dan nog in Amsterdam op een kleinkind passen. En ik ben een paar dagen geweest en gelukkig moest ik terugkomen, want wat gebeurde er? Mijn smartphone is iets ontploft in die smartphone, dus naar de vaantjes. En dan... Oké. En dan zit je in Amsterdam zonder smartphone. Ken je dat? Begrijp je wat het betekent? Al je informatie is weg. Oh, nee. En onze zoon die zei, pa, ik kan wel iets organiseren. Ik heb nog een oude smartphone en dan moet je simkaart in. Nou goed, ik weet het ook niet meer precies. Maar ik zei, nee, je doet het maar niet. We hebben decennia lang zonder telefoon geleefd. En nu is ook niet één of twee dagen zonder smartphone. Maar je merkt wel, je bent helemaal even weg van de wereld. Uit onze moderne wereld. De techniek. Dus de techniek is ongelooflijk belangrijk. En ik ga niet andere teksten lezen, want die kunt u straks vinden op uw papier. Maar de profeten openbaren God en spreken over de grootheid van God. En tweede, wat in mijn rijtje staat, dat is de profeten spreken over de Messias. Ze brengen een goede boodschap. Tussen al die verschrikkelijke boodschappen door, brengen zij een goede boodschap en spreken over de Messias. En zeker Jesaja. En een van de teksten die u allemaal kent natuurlijk, dat is Jesaja 52, vers 7. Daar staat, dat er goede boodschap is. Te midden van al de ellende waar Israël in leeft. En eigenlijk te midden van de ellendige wereld waar wij in zitten. Is er goed nieuws. Dat hoor je niet op het nieuws. Want daar hebben ze alleen maar aandacht voor slecht nieuws. Het is interessant om een aanslag, om dat de verslaggeving te gaan doen of ander drama. Dan zie je, horden verslaggevers allemaal erop af, want er is een drama geweest. En dat is toch verschrikkelijk. Maar als er goed nieuws is, dat is geen nieuws. Maar Jesaja 52, vers 7, er staat, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Goede boodschap. Piet heeft even iets gezegd dat wij mogen verkondigen. En dat moeten we ook doen. Wij hebben, zelfs al lijkt het dat niemand dat wil horen, wij hebben een goede boodschap. En laten we vindingrijk zijn, creatief zijn om die te verkondigen. En het is niet gemakkelijk. Ik zie het in de mensen rondom ons. We hebben hele goede vriendschappen met ongelovigen ook. En het is een uitdaging om hen toch niet te bombarderen met bijbelteksten, helemaal niet, want dan hoeven we niet meer te komen. Maar hen toch uit te dagen, te prikkelen en na te denken, ja, er is toch een God. En Jesaja die mag dan zoveel over de Messias zeggen. Jesaja 53, dat kent u allemaal. En de teksten staan dus op het papier. Ik ga ze niet allemaal lezen, maar er is één tekst. Er staat over iemand die wordt aangekondigd, dus Jesaja 600 jaar voor Christus, die kondigt iemand aan die onze ziekten op zich heeft genomen, Jesaja 53, die ons leed heeft gedragen, vers 5, maar om onze overtredingen is hij verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat is met Jezus gebeurd, die is aan het kruis gegaan om de zonde van de mens op zich te nemen. We hebben het net even herdacht met het avondmaal, het geweldige wonder wat God al zo lang tevoren heeft voorbereid. Weet u waar, neer voor de eerste keer over de Messias, over de Verlosser wordt gesproken in de Bijbel? U weet het. Genesis 3, vers 15, Genesis, net na de zondeval. Lees het maar, dan staat ook, ik denk dat de tekst ook hierin staat, ik kan het niet allemaal bijhouden nu, sorry, maar dan wordt er al gesproken over Gods reddingsplan voor de mens. Want God weet dat wij mensen, we zijn zo beperkt en zo zwak. Net als Paulus zegt, ik wil het goede doen en toch doe ik het verkeerde. Dat zijn wij mensen. En je ziet daarom, het gaat ook volkomen mis in onze wereld. De wereldleiders, ja, ik snap soms niet wat voor clowns dat zijn of wat voor mensen daar aan de macht zijn gekomen. Maar het is eigenlijk verschrikkelijk. En zij moeten de wereld leiden. Een wereld die in een grote nood is. En geen van de wereldleiders heeft een oplossing. Jesaja spreekt ook over die Messias die komt. Die staat in Jesaja 11, dat ga ik nu niet lezen, maar staat allemaal op uw papier. Die Messias die is een rechtvaardige. Hij zal rechtvaardigheid brengen. Wat snakt deze wereld, onze wereld, naar de rechtvaardigheid? Er is overal corruptie. In alle lagen van de bevolking. In de politiek, in bedrijven. Overal is bedrog, corruptie, verrijking, het is eigenlijk ontzettend triest. Dat is onze wereld. Maar eenmaal zal daar gerechtigheid zijn. Er is nu zoveel onrecht. Er zal eenmaal gerechtigheid zijn. Nu, in de derde plaats, de profeten spreken over het koninkrijk van God. Ook Jesaja, maar ook Jeremia. Ja, ik ga niet de teksten nu lezen, maar ze staan op het papier. En profeten spreken ook over toekomstige gebeurtenissen. Natuurlijk denk je misschien het eerst aan profeten die spreken over de toekomst, maar dat is eigenlijk niet zo. Soms wel. Ze spreken over volken, wat de toekomst is van volken. Heel bijzonder over Israël natuurlijk, het volk van God. Soms zijn er bijzondere profetieën. Dan is natuurlijk Daniël iemand. Daniël. In Daniël hoofdstuk 2, daar spreekt hij over het grote beeld. Een visioen, een droom heeft de grote koning Nebukadnezar heeft dat gehad. En Nebukadnezar die weet echt niet wat dat betekent. En Daniël, de profeet, die mag bij hem komen. En die vertelt aan Nebukadnezar over volken en over de toekomst. En dat is geen leuk verhaal voor Nebukadnezar. Want dat beeld met een gouden hoofd, dat beeld gaat er afvallen en wordt verbrijzeld. En Daniel zegt, dat bent u. Je moet maar de moed hebben om dat te doen. En hij zegt het. En hij zegt, nou, dit rijk zullen nog andere rijken komen. Er zullen 4 rijken komen, Daniel 2. Het is best ingewikkeld om dat te lezen, maar de profeten spreken over toekomstige gebeurtenissen. Heel dicht bij ons, en misschien heb ik dat nog wel eens geciteerd, maar Zacharia, dat is een profeet van, wanneer was dat ook alweer, weet je het nog? Was dat nu? Dat was na de ballingschap natuurlijk. En Zacharia, die mag iets zeggen over het volk van Israël, dat in grote nood is en komt. En wat de manier is dat God uitredding zal bieden. Ik ga het toch even lezen. Zacharia 12. Daar staat vanaf vers 1 de last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt. De Heere die de hemel uitspant en de aarde grondvest, die alles in zijn handen heeft. En de geest van de mens in zijn binnenste vormt. We zijn zo afhankelijk van God. Dan even denken dat we het zelf kunnen. Dan staat er, zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Dat is voor een deel gebeurd. Jeruzalem is verwoest. Maar dit gaat veel verder. En als je nu kijkt naar wat er nu gebeurt, zie je, als je volgt, ik volg dat een beetje van wat er allemaal gebeurt in het Midden-Oosten. En dan zie je dat langzamerhand de kring van grote machthebbers en machten rondom Jeruzalem, die is steeds kleiner geworden. En het komt steeds dichter bij Jeruzalem. Dat staat hier. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Dat is nu. Er is geen oplossing voor Jeruzalem. Geen politieke oplossing voor Jeruzalem. En de Arabieren willen Jeruzalem. De moslims willen Jeruzalem. En de Joden zeggen, het is onze stad. En het is een verschrikkelijke, lastige situatie. Daar spreekt Zacharia over. Van honderden jaren voor Christus. Ziet hij dat? En je ziet hoe er gevochten wordt en gaat worden over Jeruzalem. En er staat er ook, alle die hem optillen, wat zal er gebeuren? Al die machten, die grote machten, Amerika of Rusland of China of Turkije. Allemaal zijn ze daarbij betrokken. En de machthebbers die raken aan Jeruzalem, die gaan zich vertillen. Die gaan iets ontdekken wat ze nooit hebben kunnen bedenken. Allen die hem optillen, staat er, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de Heer, zal ik alle, en dan komt er een stukje profetie, maar dan gaat het ook verder. God zal zorgen voor Jeruzalem en God zal die vijanden overwinnen. Dat gaat komen, Zacharia spreekt erover. Zacharia spreekt ook, als het ietsje verder is, in Zacharia 14, vers 4, dat is vlakbij die dag dat Jeruzalem bijna van de kaart is geveegd. Weet u nog dat toen Israël terugging, officieel een land werd, wat al de Arabische volken, die vonden het prima. Zeiden, oké, dat is gestemd bij de Verenigde Naties. Morgen gaan we ze in de zee drijven. Is het probleem opgelost. Maar het is niet gelukt. Natuurlijk niet. Het is Gods volk. En God heeft zijn bedoeling. En op die dag, als alles tegen Jeruzalem zo erg is geweest, en als God zijn overwinning gaat geven, dan staat er, op die dag zullen zijn voeten van Jezus de Messias, staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Jezus komt terug. En we gaan het zien. Ik denk dat we dat, velen van ons dat zullen meemaken, want de tijd is heel dichtbij gekomen dat het gaat gebeuren. Als u komt te overlijden als christen, dan mag u naar de Heer toe gaan, dan maakt u dat niet meer mee, of dan kunt u, neem ik aan, vanuit de hemel wel kijken. Maar dit gaat gebeuren. Zacharia heeft het voorspeld. Dus de profeten spraken over toekomstige gebeurtenissen. Mijn vijfde puntje, ik weet daar niet staan. Oh ja, het is wel, maar toch, u ziet het toch. Hè? Het vijfde puntje was de profeten spreken over ons persoonlijk geloof. En dat is eigenlijk heel belangrijk, dat we in die profeten, als we dat lezen, dat we lezen, God spreekt tegen zijn volk, maar wij zijn ook zijn volk. Heel anders. Wij hebben geen land, Palestina. Wij gaan geen land veroveren. Er is wel een lied dat het zegt, maar dat klopt helemaal niet. Wij hebben een geestelijk huis. En wij zijn burgers van de hemel. Maar God spreekt ook door die profeten tot ons. En ik had een klein voorbeeldje van... ik kan het allemaal niet lezen. Maar de profeten spreken over het persoonlijk geloof. De profeten spreken de leiders van het volk aan. Verantwoordelijk voor oudsten en mensen met taken in de gemeente. God houdt ons verantwoordelijk. God spreekt ons aan, zoals in Ezechiël, kunt u het lezen. En dan ik wil eigenlijk één tekst, één bijzondere tekst, die zo uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament past. Micha 6, vers 8. Ik moet ook even bladeren hoor, in mijn Bijbel. Micha 6, vers 8. En dat is een geweldige tekst voor de hele mensheid. Er staat, Hij, God heeft u mens bekendgemaakt wat goed is. En wat de Heere van u vraagt, niet anders dan recht te doen. Goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Nou, daar kan je het mee doen, toch? Het is niet zo moeilijk om christen te zijn. Als we in Jezus geloven, als we Jezus willen volgen, dan recht doen, goede tierenheid lief hebben. Dus goedheid, liefde voor goede dingen hebben. En ootmoedig, dat is afhankelijk van God. Dat is nederig, te wandelen met uw God, te leven met uw God. Dat wordt van ons gevraagd. Ja, door de tijd kan ik me alles maar een klein beetje toelichten. Maar het laatste wat ik wil laten zien, dat is in de laatste dia ook. Toch, hoe lees je nu die profeten? Stel, ondanks mijn beperkte verhaal, komt u toch thuis misschien en zegt u, ja, ik wil toch een keer iets van die profeten lezen. Hoe doe je dat nu? Er zijn 6 puntjes, die staan ook op de beamer, als het goed is al, achter mij. Lees niet één tekst. In het Nieuwe Testament kan je één tekst lezen en daar kan je het mee doen voor een dag. Maar lees meer, een hoofdstuk, of een paar hoofdstukken. En dan ga je het verband zien, dat is belangrijk. En vooral bid dat de Heer je hart raakt. Bid dat de Heer je raakt. Ik kan me herinneren toen ik voor de eerste keer echt bewust werd van die tekst uit Micha 6 vers 8... Dat heeft me enorm getroffen. Want dat kan ik doen. Dat kan ik toepassen. Als je de profeten leest, een derde puntje. Bedenk in welk tijdvak het was. Voor, tijdens, na de ballingschap. Zoek hulpmiddelen. Wees niet eigenzinnig. Wij zijn evangelische christenen. Wij doen vaak alles zelf. Hè? En dat is gevaarlijk. Maar er zijn mensen die hebben boeken geschreven, die hebben ons hulpmiddelen gegeven. Frans die wees nog even op de leidraad van het Bijbelgenootschap. Wat is het geweldig als je dat gewoon gebruikt. En dat kan je jarenlang gebruiken. Wij doen dat, al jarenlang. Ik heb 1 boekje meegenomen, u mag straks, ik zal het dan neerleggen, maar niet meenemen graag, maar u mag het inkijken. Een heel eenvoudig boekje met een inleiding van de Bijbelboeken. Dit is een boekje, maar er zijn er nog. En als je denkt, ik ga Malachi, hè, Malachi, ik wil eens lezen van Malachi, dan zoek je dit op. En er zijn 2 pagina's die schrijven iets over Malachi. En dan weet je heel veel en het helpt je om het te lezen. Een tijdschrift, dat ken u denk ik ook wel, het zoeklicht gaat over het profetische woord, heel vaak. plaatst het evangelie ook in onze tijd. Een vijfde puntje, combineert met openbaring. Dat is het profetische boek van het Nieuwe Testament. En besef, God spreekt, als hij door de profeten tot het volk spreekt, dan spreekt hij ook tot mij, tot u en tot mij. En dat is geweldig, want God is niet gebonden aan tijd. God gaat zo ver boven ons uit. Hij kent ons en hij spreekt tot ons hart. Daar moet je voor openstellen. Stel je open voor wat God te zeggen heeft. En dan zal hij je bemoedigen, je waarschuwen. Hij zal soms correcties aanbrengen in je leven. Wel, laat het gebeuren, want God weet wat goed is. Er gaat zo ongelooflijk veel mis in onze maatschappij, in onze wereld. Omdat de wereld God heeft losgelaten. West-Europa, dat was ooit het werelddeel waar het evangelie bekend was. En het evangelie werd verspreid. En nu is dat het grootste zendingsgebied van de wereld. West-Europa, en de kerken lopen leeg. Er is zoveel gebeurd. En God houdt van ons, God houdt van u en van mij. Hij is een geweldige God. En Jezus volgen, dat is zo'n geweldige dimensie in je leven. Als je Jezus hebt leren kennen. Als je weet, hij is voor mijn zonde gestorven. Ik mag gaan geloven. Ik mag mijn leven aan God geven. Dan komt de Heilige Geest in ons. Gods Geest. En we gaan een heel mooi leven. Niet een gemakkelijk leven. Hè? Het is niet het gemakkelijkste. Maar het is wel het mooiste, het meest kostbare wat je kan hebben. Amen. Ja, ik hoop dat u toch een klein beetje een idee hebt. Ondanks de beperkingen van mijn tijd en de techniek en alles. Maar vandaag was ook eigenlijk de afsluiting van het Oude Testament. U ziet daar alles van het Oude Testament. En volgende maand, dan gaat